programmeren, code kloppen, debuggen, de tijd volledig kwijt zijn terwijl je aan het computeren bent. Als je dit herkent, dan weet je waar ik het over heb. Als dat niet zo is, nou dan moet je zeker even blijven luisteren. Ik ga namelijk praten met Feline Hermans. Zij is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Leiden. En zij weet alles over leren programmeren. Hoe werkt dat in je hoofd? Kan iedereen het? Zou iedereen het moeten? En als er één ding van toepassing is op Feline, dan is het wel de joy of coding, maar ook de joy om er enthousiast over te vertellen. Dit is de wereld van ICT, een podcastserie, jou aangeboden door Commit. En bij Commit zijn we best wel fan van Feline. Waarom dat is, dat hoor je zo dadelijk. We gaan het hebben over Pearl, haar onderzoeksgroep. Dat past binnen LIAX, het Informatica Instituut van Leiden. En zij gaat ons nu uitleggen wat de overeenkomst is tussen accountants en kinderen als het gaat over de manier waarop ze hun computer gebruiken.
Dus ik ben Pearl gestart in eind 2018. 18. Dus toen ik overstapte van TU Delft naar Leiden, toen begon ik mijn onderzoeksgroep. En toen zei ik, nou, mijn onderzoeksgroep wordt bij Programming Education. En dat moet dan een leuke naam hebben, dus dat wordt dan PEARL. De Programming Education Research Lab. Dat is vooral leuk, omdat je dan een woord ervan kan maken wat zich uit laat spreken. Dus in die zin is PEARL op mijn pad gekomen. Ja, dat is nu, dus hoeveel jaar is dat geleden? Ja, 2 en een beetje. Maar in een andere zin natuurlijk, ja, kan je bijna zeggen mijn hele leven al. Of een heel groot gedeelte van mijn leven. Want daar ging natuurlijk aan vooraf dat ik ook op de TU Delft al onderzoek ging doen naar leren programmeren. Nou, hoe leren kinderen programmeren? In, nou, wat zullen we zeggen, 2015, 2016 of zo maakte ik een soort van de switch van mijn vorige onderzoek wat over Excel sheets ging, naar het begrijpen van hoe kinderen leren programmeren. En dan voor sommige mensen die denken, nou, dat is mijn grote stap, dat je eerst onderzoek doet naar hoe accountants Excel gebruiken, naar hoe dat kinderen leren programmeren. Maar wat die twee dingen wel weer aan elkaar verbindt, is dat het allebei doelgroepen zijn die niet van nature aangetrokken worden door programmeren. Iemand die een budget in Excel maakt, die Excel, dat interesseert die persoon eigenlijk niet. Die wil een budget maken. En natuurlijk is Excel daarvoor nodig en moet hij zich misschien wel wat vaardigheden eigen maken. Maar het doel is daar altijd iets anders dan het programmeren zelf. En dat geldt natuurlijk ook voor kinderen die willen een spel maken of een robot programmeren. Er zijn kinderen en ook wel accountants die het programmeren zelf heel leuk vinden. Maar het zijn heel erg als groep groepen die zich verbinden door het goal-driven zijn. Dus het doel als eerste hebben en niet zozeer de tool, het programmeren. Dus mijn eerdere onderzoek wat ik deed naar Excel sheets hielp eigenlijk ook wel weer mee bij dat programmeren voor kinderen. Dus eigenlijk begon die journey nog veel eerder toen ik daar onderzoek naar ging doen. En dan misschien nog wel eerder toen ik als kind zelf leerde programmeren.
Ja, als je natuurlijk als kind thuis al geconfronteerd wordt met computers, is het wat makkelijker om daarin te stappen, om daar enthousiast over te worden. Dat geldt ook voor mij. Mijn eerste computer in 1985 was een Commodore 64. Dat heeft bij mij het lichtje aangezet. Ik vraag me af aan Feline, heeft ze ook onderzoek gedaan wat mensen nog tegenhoudt om te gaan programmeren?
Een van de redenen is denk ik wat ik net zei. Dus dat veel lesmateriaal gemaakt is door computernerds. Die niet de moeite doen om jou te overtuigen waarom je zou moeten leren programmeren. Die dat als een soort given aannemen van, oh leuk, jij wil JavaScript leren. Nou, hier zijn alle knopjes van JavaScript en er zit dit op en dat op en dat op. Groetjes van de programmeurs. Nou, hè, hop hop, ga maar eens lekker wat leuks maken. Veel mensen hebben het gevoel dat programmeren heel moeilijk is. Gecombineerd met niet zo'n goed beeld van wat ze nou kunnen maken als ze kunnen programmeren. Ja, dan is het ook moeilijk om enthousiast te raken, omdat het er hartstikke moeilijk uitziet. Al die programmeercodes zien er ook ingewikkeld uit. En natuurlijk kun je dat leren, is dat niet inherent moeilijk. Want toen je in groep 3 zat en je zag letters, dacht je ook, wat is dit voor een ellende? Of toen ik op de universiteit ging studeren en ik kreeg calculus en lineaire algebra, dan doe je zo'n boek open van lineaire algebra en dan denk je, nou, geef mijn portie maar een fikkie. Dit zal ik nooit leren. Terwijl ja, dat is ook een taal die je gewoon eigen moet maken. Dat kan je natuurlijk ook leren. Maar het ziet er dus ingewikkeld uit, waardoor mensen het spannend vinden. Zeker, en hier heb ik veel onderzoek zelf naar gedaan, zeker meisjes, die horen natuurlijk toch in de samenleving, spijt genoeg, dat programmeren niet zo voor hun bedoeld is, dat dat te moeilijk is, dat dat echt iets is voor jongens. Zelfs mijn brugklassers zeggen dat wel eens tegen elkaar. Die zeggen van, als een meisje het niet zo goed doet, zeggen ze, nou ja, dat is ook niks voor meisjes. Terwijl als een jongen dan niks goed doet, zeggen ze gewoon, jongen, wat ben jij een soepkip? Dan koppelen ze helemaal niet zo aan geslacht. Dus meisjes internaliseren toch dat beeld van, ik ben daar niet zo goed in. En vinden het daardoor spannend. En voorsorteren soms, zeg maar, uitprogrammeren, kiezen er niet voor. Daarom is het gelukkig op de school waar ik lesgeef, Lyceum Kralingen in Rotterdam, is het verplicht voor alle brugklassers om programmeerles te volgen. Dus dan geven we ze in ieder geval de kans om een half jaar te proberen, vind ik dit leuk. En hetzelfde geldt, wij hebben ook een technasium. Dus ze hebben dan een half jaar programmeerles en een half jaar techniekles verplicht. En dan kunnen ze daarna kiezen of ze erop blijven. Maar in ieder geval geven we dan jongens en meisjes en ook kinderen uit gezinnen die misschien niet in de zomer naar Nemo gaan of waar papa of mama niet zeggen, weet je, dit is een boormachine en dit is een zaagmachine en zo werkt techniek. En is je band lek, nou dan plakken we hem samen. Dat die gezinnen ook bij ons op school dan kennis kunnen maken met techniek en met programmeren. En dan kunnen kijken of ze het leuk vinden of niet.
Over techniekonderwijs en programmeren als een vak op school gaan we het later in dit gesprek nog hebben. Eerst wil ik weten over Hedy. Dat is Feline's eigen project om kinderen enthousiast te maken over programmeren. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, dat is natuurlijk ook een combinatie van heel veel ervaringen. Maar het grootste inspiratie was wel toen ik in de brugklas les gaf. Dus dat was 2 schooljaren geleden. Nu geef ik les aan de derde, daarvoor aan de tweede en daarvoor aan de brugklas. En dat is een moment dat kinderen bij ons leerden programmeren in de programmeertaal Python. En het mooie daarvan is dat Python een typtaal is, dus je typt dat met codes. En misschien even voor de mensen die al heel wat van programmeren weten. Vaak op de basisschool gebruiken we niet talen waarbij je moet typen, maar gebruiken we talen met een soort Lego-blokjes. Dus dan stapel je blokjes op elkaar en daar maak je je programma. En dat is heel geschikt voor PO en leuk. En dat gaat eigenlijk goed. Dus op die PO-leeftijd was er niet zo'n markt voor iets anders, zullen we maar even zeggen. Vervolgens komen kinderen op de middelbare school. En wat ze dan niet meer willen vaak is basisschool dingen. Als je aan de brugklas zit, dan voel je al helemaal het meneertje of het mevrouwtje. En dan wil je niet nog die Lego taal gebruiken, want die ziet er ook kinderlijk uit. Heel leuk voor groep 6, groep 7 met kleurtjes en het logo is dan zo'n vrolijke kat. Nou, hartstikke leuk. Maar in de brugklas moet je natuurlijk niet aankomen zetten met gekleurde Lego blokjes en een katje. Want dat vinden ze niet meer leuk. Dus op die leeftijd maken we dan vaak de overstap naar een typtaal, een grote mensentaal. Bijvoorbeeld Python. Python staat er echt wel onbekend dat het een vriendelijke, gebruiksvriendelijke taal is. Maar het is wel echt een serieuze industrietaal. Bijvoorbeeld YouTube en Instagram zijn gedeeltelijk met Python gemaakt. Dus dat is wel serieuze business. En omdat ik zelf op zo'n jonge leeftijd had leren programmeren, was ik eigenlijk vergeten hoe ontzettend moeilijk het is om al die codes te onthouden. Ja, op een gegeven moment, jij weet ook niet meer hoe moeilijk het in groep 3 was, dat je echt zo moest hakken en plakken, weet je wel. K-at, kat, in. Ja, daar denk je nooit meer over na, want jij leest gewoon, huppatee, de NRC sla je open en zoef, zoef. Je kan dat zelfs een beetje scannen zonder te lezen. Maar daar zat natuurlijk een tijd achter dat jij nog geen één woordje kon lezen. Dus met mijn eerste, ik dacht, nou, dan gaan we Python doen en dat is wel een makkelijke taal, hè? Dat is niet zo heel erg moeilijk. Maar dat viel me toch tegen, hé. Dat was lastig. En als je er daarna gaat kijken, ook, ik heb veel bestudeerd wat we weten over cognitie van mensen en van kinderen, dan is het niet zo gek dat het heel moeilijk is. Want als je bijvoorbeeld maar zoiets simpels wil als iets uitprinten, dan moet je in Python al typen het woordje print. En dan moet je dan goed typen, dus niet bijvoorbeeld print met een D, maar ook niet print met een hoofdletter, want dan loopt hij al vast. En dan moet er een rond haakje en dan moet er een aanhalingsteken. En dan moet je zeggen, hallo allemaal, welkom bij deze podcast of zo. Aanhalingsteken sluiten, rond haakje sluiten. Dat zijn best wel veel syntax elementen en die moet je allemaal in één keer goed doen. Ieder foutje dat je maakt, dan loopt die vast. Python is zelfs zo geprogrammeerd dat als je een spatie op de verkeerde plek zet, dan loopt die vast. Nou, dat is cognitief nogal zwaar voor ieder mens, maar ook natuurlijk voor jonge kinderen die aan het leren zijn. Dus toen dacht ik, maar wat we weten over taalonderwijs kunnen we gebruiken in het programmeeronderwijs. Want hoe leren wij taal aan in groep 3? Dan hoef je ook niet het hele volledige syntaxpakket van Nederlands meteen te leren. Daar leer je niet punten en komma's en dubbele punten. In eerste instantie hoef je alleen maar gewoon woordjes te schrijven. En die mogen lekker schots en scheef. En dan op een gegeven moment gaan we daar kleine zinnetjes van maken. En na een tijdje leer je pas dat een zin met een punt moet eindigen. Daar begin je niet de eerste les mee. Dat komt stapsgewijs erbij. Toen dacht ik, dat kunnen we programmeren ook maken. En dat is Heli geworden. Een programmeertaal die wel Python aanleert. Dus het einde van Heli is het begin van Python. Maar in plaats van dat je alles in één keer moet leren, voegen we stapsgewijs stukjes syntax toe. Dus het eerste level kun je gewoon typen print, hallo allemaal. Wat je maar wil. Hè. Geen haakjes, geen punten, geen komma's, geen getuut. Dat doet het gewoon. En dan pas na een tijdje zeggen we, maar weet je wat nou wel best jammer is? Dat je het woord print nou niet kan printen. Want dan denkt hij dat er geprint moet worden. Dus als je dat woordje wil printen, dan zul je toch tegen Python moeten zeggen dat jij het woordje print bedoelt. In plaats van, Python, print de hele soep die hierna komt uit. En dan heb je dus aanhalingstekens nodig. En dan komt dat er stapsgewijs zo steeds bij. Net als dat we bij taal zeggen, weet je wat zo leuk is als je een punt kan zetten? Dan kan je een zin maken die langer is dan één regel. Oh, dat is leuk, hè? Dat kan je niet zonder punten. Daar heb je die punt voor nodig. Dus syntaxelementen geven je ook meer, noemen we expressiekracht, expressive power. Dus zo introduceren we die syntax stap voor stap en nemen we leerlingen ook mee in het nut van die syntax. Want wat ook zo frustrerend was bij dat Python leren, dat leerlingen dan zeiden, waarom moet hier een haakje sluiten, mevrouw? Ze zeiden, doe nou maar gewoon. Dat is te ingewikkeld om uit te leggen. Nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje een zwaktepot. Dus zo kwam ik op dat idee. En toen dacht ik, in de kerstvakantie van 2019, zo net voordat corona uitbrak. Ik had dat idee natuurlijk al heel vaak gehad. Maar ideas are cheap, zeggen ze dan in Silicon Valley. Een ideetje kan iedereen wel hebben. Ik denk, weet je wat? Ik ga wat afspraken gewoon eens even afzeggen. En ik ga er eens een paar weken voor zitten. Dit klinkt nu als ancient history, maar mijn vriend was een paar weken naar het buitenland voor zijn werk. Dus ik dacht, ik ga dag en nacht doorprogrammeren zonder alleen maar magnetron eten en zonder verder gedoe. Ik ga hiervoor zitten en ik ga het maken. Dat werd toen het allereerste prototype wat we toen ongeveer in de kerstvakantie af hadden. Dat is een korte samenvatting. Niet zo heel korte samenvatting.
Fantastisch project, toch? En in ons gesprek heb ik het per ongeluk de boomroosvis genoemd van de Python. Feline overwogen om dat te gaan gebruiken. Nou, dat mag natuurlijk. Ik ben verder benieuwd hoe ze dit gebruikt in haar wetenschappelijk onderzoek.
Dus mijn eerste aanzet was, ik weet niet of het wel lukt om dit te maken met de technologie die er is. Dus dat was in het begin zo van, ik weet niet of het kan. Maar op een gegeven moment was het natuurlijk duidelijk dat het lukte. En was het ook duidelijk dat kinderen dit heel erg gaaf vonden. En want in de eerste 3 weken of zo werden er al 10.000 programma's meegemaakt. Dat was wetenschappelijk fantastisch. Want toen ging ik snel, toen dacht ik, dit is leuk. Ik ga een publicatie schrijven over wat wij tot nu toe gezien hebben. Wat voor fouten maken kinderen? Wat vinden ze er leuk aan? Dus toen werd het van, ik doe dit in de kerstvakantie omdat ik het zo leuk vind. Dit is toch echt wel mijn hoofdonderzoeksonderwerp. Want het gave is natuurlijk ook dat we van alles kunnen proberen. De laatste versie, ik weet niet of er Heli fans aan het meeluisteren zijn. Maar in de allerlaatste versie die we net gelanceerd hebben, hebben we een AB-test ingebouwd. Dus als je op de website komt, dan kan je soms een proefversie krijgen. Waarbij we nieuwe dingen, een beetje zoals Google, weet je wel. Waarbij we nieuwe dingen uitproberen en kijken als we deze kleine verandering doorzetten. Maken kinderen dan minder fouten? Blijven ze langer hangen? Voeren ze hun fouten meer uit? Dus het is nu uitgegroeid tot een platform waarop we ook experimenten kunnen uitvoeren met kleine veranderingen. Maakt dit het nou wel of niet beter? Hè? En dat gaat van het precies formuleren van een foutmelding, van hoe dat we zeggen bijvoorbeeld of er in die foutmelding het tekentje komma staat of het woord komma. Dat soort dingen kunnen we allemaal tegen elkaar meten. En we hebben nu echt duizenden bezoeken per dag, iedere dag. Vooral door de week is heel leuk. We zien dat veel scholen het gebruiken, want door de week hebben we superveel traffic en het weekend bijna niks. Daardoor is het echt een instrument ook van onderzoek geworden. Wat natuurlijk ontzettend gaaf is. Plus dat het heel leuk is dat kinderen hierdoor leren programmeren. Dat is ook heel rewarding.
Zoals ik in mijn inleiding al zei, Feline is erg enthousiast en ze is ook super productief. Want naast dus dat ze dus onderzoek doet in Leiden, dat ze lesgeeft op een middelbare school in Rotterdam, dat ze Hedy heeft bedacht, had ze ook nog de tijd om het boek te schrijven The Programmer's Brain. Dus tijd om het interview een beetje die kant op te sturen. Ik vraag haar over onderzoek naar hoe het brein van een programmeur nou eigenlijk anders werkt dan dat van gewone, tussen aanhalingstekens, mensen.
Ja, dus het leuke van dat boek is dat het heel erg lijkt op andere dingen die ik doe, want het gaat ook over cognitieve belastingstheorie, maar dan voor programmeurs. Dus wat ik zelf merkte toen ik programmeerles ging geven, maar ook in mijn eigen praktijk, natuurlijk als programmeur bijvoorbeeld van Hedy, is dat programmeurs weten vaak heel weinig over cognitie. Dat leren we ook niet, dat zit ook niet in het curriculum en niet op de bachelor of de master. Terwijl het is natuurlijk wel heel handig als je als programmeur iets weet over je korte en lange termijn geheugen. Want dat heb je de hele tijd nodig. En we weten ook uit onderzoek dat het werkgeheugen een hele belangrijke rol speelt in programmeervaardigheid. Dat is een wetenschappelijke collega van mij, een professor in Duitsland, zij schuift programmeurs in een fMRI-scanner en dan kijkt ze naar welke stukjes brein lichten op. Niet zo verrassend natuurlijk, maar het werkgeheugen is daar heel belangrijk in. Dus het is heel fijn als programmeur als je dat begrijpt. Als je weet dat als jij code gaat lezen, wat gebeurt er dan? Nou, jouw werkgeheugen verwerkt die code en jouw lange termijn geheugen ondersteunt heel erg je werkgeheugen. En dat gaat een beetje tegen de traditionele wijsheid van de programmeurscommunity in. Want programmeurs zeggen vaak, ja, die syntax, hè, die punten en die komma's. Ach, als je dat niet weet, je kan dat gewoon googlen, kan dat gewoon opzoeken. Dus je hoeft dat allemaal niet te onthouden. Dat is wel waar dat je het op kan zoeken, maar dat is natuurlijk niet zo effectief. Als jij de krant moet lezen in Frankrijk, zeg je voor, je gaat in Frankrijk wonen. Zeg je, nou, ik hoef geen Frans te leren. Ik ga dat op Google Translate opzoeken. En dat kan, hè, dan pak je je telefoon en je krantje erbij en je baguette. Zit je lekker in het zonnetje op het terras, als dat weer kan straks. En dan ga je ieder woord intypen op Google Translate of misschien twee woorden. Maar het is al moeilijk om ze te onthouden, die woorden, hè, als je ze niet kent. Een Nederlandse zin kan je een hele lange zin onthouden, maar als je die woorden niet kent, kan je misschien twee of drie woorden tegelijk onthouden. Dat schiet voor geen meter op. Kan dat? Ja. Helpt techniek jou? Absoluut. Is dat effectief? Nee. Als jij daar wil blijven wonen in Frankrijk, kan je toch maar beter wat woordjes stampen. Want je lange termijn geheugen ondersteunt je werkgeheugen ontzettend. Nou, dat is ook een beetje wat in mijn boek staat. Hallo programmeurs. Dat heel de tijd googelen, dat kan wel, maar dat schiet niet op. Train jezelf nou, als je sneller code wil lezen, om terug bij jouw vraag te komen met een heel lang antwoord. Als je sneller code wil lezen, dan doe je jezelf een plezier met toch wat woordjes stampen, in programmeurszin dan. Toch wat concepten trainen en niet alleen de programmeerconcepten, maar ook de domeinconcepten. Dus wat ben je aan het programmeren? Ben jij software aan het maken voor een voetbalteam? Dan is het handig als jij toch even goed die termen uit je hoofd leert. Wat heb je bij voetbal? Heb je een grensrechter en een scheidsrechter en dat lijkt op elkaar, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Als je die moet invoeren in een systeem, dan heb je misschien één scheidsrechter, misschien drie grensrechters. Dus als jij slecht weet wat al die woorden betekenen in programmeurstaal en in de domeintaal, dan schiet je gewoon niet zo heel erg op. Dus als je sneller code wil lezen, kan je toch beter wat woordjes stampen, want een beter getraind lange termijn geheugen zorgt ervoor dat jouw werkgeheugen gewoon harder aan de gang kan. Net zoals je dus een Nederlandse krant met heel weinig problemen leest en een Franse krant veel slomer, omdat je dat vocabulaire niet hebt.
Oké, terug naar het programmeren voor kinderen. Is er een bepaalde leeftijd? Is het zo dat hoe jonger je begint, hoe beter dat is?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik geloof niet dat er... Het zijn natuurlijk ingewikkelde studies om te doen, hè, want dan moet je mensen op jonge leeftijd al volgen. En de kans is ook dat kinderen die het op jonge leeftijd doen, hè, we kunnen... Nou, dat is niet zo ethisch, hè. Het kan wel, maar je kunt moeilijk een loterij gaan doen en zeggen, ja, jij mag een schroevendraaier vasthouden als je 3 bent. En jij bent... We verbieden jou om dit te doen en dan gaan we over 20 jaar meten hoe je je voelt. Dat schiet natuurlijk niet echt op. Dus het zou ook kunnen dat kinderen die dat van nature, zeg maar, doen. Nou, dat is niet zo van nature. Dat zijn ouders die dat aanbieden. Die kopen dat programmeerspeelgoed. En die bieden dat aan en die helpen mee. Die vinden dat zelf leuk. Die hebben misschien ook genen dat ze dat leuk vinden. Die geven ze door. Dan heb je 1 en 1 is 3. Natuurlijk heb je genen en veel oefening. En een ander doet dat minder. Ja, dat is niet omdat hij daar misschien niet jong mee begonnen is, maar omdat hij dat niet zo interessant vindt en het daarom niet geprobeerd heeft. Maar er zijn ook heel veel tegenvoorbeelden. Dus dit is misschien ook een beetje een een voorbeeld van selection bias. Want ik ken best wat programmeurs die op latere leeftijd begonnen zijn. Een goede vriend van mij, die heeft psychologie gestudeerd. Helemaal tot aan zijn afstuderen. En die moest toen vragenlijsten programmeren. En toen dacht hij, god, dat is leuk zo'n vragenlijst programmeren. Dat vind ik eigenlijk leuker dan psychologie. En die is toen programmeur geworden. En ik ken nog wel wat andere vrienden. Een andere goede vriend uit onze zeg maar mijn persoonlijke programmeur vriendenclub. Die heeft conservatorium gedaan. En die is daarna programmeur geworden op latere leeftijd. Dus die voorbeelden zijn er ook wel. En misschien zijn die wel net zo divers en net zo talrijk als mensen die het op jonge leeftijd geleerd hebben. Maar het is natuurlijk het is niet een verhaal waar je mee in de krant komt of een TED-praatje geeft. Terwijl jij op je vijfde al computers uit elkaar schroeft. Dus ik denk dat hier ook zeker een component selection bias aan zit. Dat mensen die het op latere leeftijd leren, dan moet je al iets heel bijzonders nog op latere leeftijd hebben gedaan. Dat ter sprake komt en dat je daarmee in het nieuws komt. Dus ik geloof niet zo erin dat het op latere leeftijd moeilijk te leren is. Ik denk zelfs, als ik nog een kleine waarschuwing aan sommige ouders hier mag uiten als ik toch aan het woord ben, dat er ook negatieve effecten mogelijk zijn van op jonge leeftijd programmeren. Want sommige van die programmeertalen zijn gewoon beren moeilijk. Zoals dat Python wat wij zagen met brugklassers. Ik heb ook zeker wel wat kinderen meegemaakt die op te jonge leeftijd door ouders, vaak vaders, aangemoedigd werden om te leren programmeren op een leeftijd waarbij ze dat eigenlijk cognitief nog niet aankonden. Of ook met een context die ze misschien gewoon helemaal niet zo heel boeiend vonden. Dat papa zegt, kom Maartje, wij gaan alle priemgetallen uitprinten. En dat zo'n kind denkt, veel plezier pap, ik ga buiten spelen. En dat kan natuurlijk ook teweeg brengen dat kinderen denken, god, dat programmeren, ik kan dat niet. Dit is zo moeilijk, ik denk niet dat ik dit nog kan leren. Of ik vind hier nou niks aan. Dit vind ik, zeg, is niet leuk. Dat ga ik nooit studeren. Dus het is ook niet zo dat het nou altijd vroeg beginnen beter is. Je moet wel zorgen dat je iets doet op die leeftijd. Wat geldt ook voor een volwassen beginner. En dan ga je ook niet met iets heel moeilijks. Je moet altijd naar het niveau van een beginner dingen heel klein maken. Kleine voorbeeldjes geven. En als je dat niet doet, dan kan je ook met vroeg onderwijskinderen of andere volwassen beginners afschrikken. Doordat je ze gewoon veel de cognitieve belasting zo hoog maakt. Dat ze denken, laat maar, ik wil dit niet, ik kan dit niet. Dit gaat mij niet lukken. Dus vroeger is zeker niet altijd beter. Korte samenvatting voor de luisteraar.
Dat het goed is dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met programmeren, dat is natuurlijk niet nieuw. Ik herinner me nog dat Nelly Kroes jaren geleden al met Codeuur en andere projecten op de proppen kwam. Gaat het eigenlijk goed genoeg in Nederland?
Het gaat pas goed genoeg als het verplicht is. Want het probleem wat we nu hebben is dat zeker veel scholen doen. Als je kijkt naar de cijfers van Kennisnet, dan doet ongeveer de helft van de basisscholen iets met programmeren. Dan kan je heel trots en blij zijn dat dat lukt. Maar daar zitten natuurlijk gigantische verschillen tussen. Dus sommigen hebben eens een keer een gastlesje, terwijl anderen echt vanaf de kleuters een mooie doorlopende leerlijn hebben. En anderen doen dan weer helemaal niks. En je snapt dat dit niet een random sample is en helemaal uniform verdeeld over het land en over scholen. Sommige scholen die dat doen, die hebben misschien de middelen en het geld en die hebben een netwerk van ouders die programmeur zijn die daarbij kunnen helpen. Dus wat je gaat krijgen, of wat je eigenlijk al krijgt, is een soort tweedeling in de maatschappij. Dat zie je nu met corona natuurlijk ook heel duidelijk. Er was vanmorgen nog op Twitter een lang draadje over onderwijsachterstanden. Bij sommige scholen met laag opgeleide kinderen, waarvan we al weten dat ze de populatie zwak was, niet de school per se, zijn de achterstanden veel groter geworden. En bij rijkere scholen, waarbij de ouders meehelpen en er thuis computers zijn en rustige omgeving en lekkere gesmeerde boterhammetjes, dan zie je in sommige gevallen dat de achterstanden kleiner zijn geworden. Dat geldt voor de digitale vaardigheden van kinderen ook. Als ik naar mijn eigen brugklassers kijk, sommigen komen binnen met veel geprogrammeerd te hebben, die zetten met probleemloze computer aan en die weten wat ze moeten doen enzovoort. Terwijl andere kinderen, die kunnen niet eens dubbelklikken. Die weten niet waar hoofdletters zitten op het toetsenbord. Want heel veel kinderen hebben thuis geen computer of computeren niet meer. Ze zitten wel op een tablet en op een telefoon. Dus die kloof wordt zo ontzettend groot, waardoor je straks echt een soort upper en lower digital class krijgt. En dat wil je volgens mij niet. Je wil dat iedereen kan internetbankieren en dat iedereen bij een phishing e-mail denkt, Oh, de Rabobank wil dat ik mijn pincode terug e-mail. Nou, ik denk niet dat ik dat ga doen. Dat lijkt me nou niet zo'n verstandig plan. Dus om die reden denk ik dat het zo belangrijk is dat het verplicht wordt. Dat scholen het moeten aanbieden. Want dan, ja, als iedereen het moet doen, dan zal het gebeuren. En dan zul je zien dat alle kinderen mee kunnen komen. En dat vind ik heel erg belangrijk. Dus ergens ben ik blij dat de helft van de scholen het doen. Maar je weet welke helft dat is en ook welke helft het niet is. En dat stemt toch wel ergens heel verdrietig ook.
Ja, voor de duidelijkheid. Dit gaat dus niet alleen over leren programmeren. Dit gaat over veel meer. Dit gaat over digitale vaardigheden. Of wat sommigen digitale geletterdheid noemen.
Ja, zeker. En dan wordt het ook, hè, je kan je voorstellen dat als je het hebt over leren programmeren, wat natuurlijk zeker niet de enige digitale vaardigheid is, maar dat als jij nog niet kan dubbelklikken en als jij niet op het toetsenbord een hoofdletter kan typen, dan wordt leren programmeren ook een soort blinde muur waar je tegenop moet klimmen. En dan krijg je die effecten ook van zelfvertrouwen, van ik denk niet dat dit mij kan lukken. Dus dan is het ook weer dat al die effecten bij elkaar ingrijpen. Dus het sneuwe is natuurlijk, er lag een voorstel bij de overheid voor corona en voor de verkiezingen. Curriculum.nu, een hele curriculumherziening. Met ja, voor sommige schoolvakken ook herzieningen waar mensen niet zo blij mee waren voor rekenen. Waarvan ik ook de kritiek goed begrijp. Maar in die curriculumherziening zat ook het verplicht maken van digitale vaardigheden. Ja, toen was het even alle hens aan dek voor corona. Toen kwam de verkiezing, of kwamen de verkiezingen. Dus ja, er is nog een wetsvoorstel pending. Ik hoop vanuit het perspectief van digitale geletterdheid dat curriculum.nu voorstel het toch uiteindelijk gaat halen. En dat de overheid dan zegt dat basisscholen en onderbouw middelbare scholen moeten iets aan die digitale geletterdheid gaan doen verplicht.
En zo is het. We zijn wel goed op weg, maar we zijn er nog lang niet. Wil je weten, meer weten over curriculum.nu of de website, de projecten van Feline? Kijk dan even op wonderenwereld.nl. Daar zal ik de goede links opnemen. Dus voor nu zeg ik, blijf programmeren en blijf je verwonderen.